Ja, en daar staan we dan. De parasha van deze morgen is Balak. Dat krijg je dan zo naar je toe. En dan ga je dus verdiepen in, ja, wie is dat dan, die meneer Balak? En wat is zijn betekenis? En dan kom je onvermijdelijk terecht bij het verhaal van Balak en Biljam. Ik denk eigenlijk dat Biljam waarschijnlijk iets bekender is dan Balak. Ja, zie, dat het lijkt ook nog op elkaar. U kunt het verhaal van Balak en Biljam vinden in Numeri 22 vers 2 en dan 25 tot en met 9. Zouden we dat allemaal lezen, dan wordt het een hele lange dienst, dus dat gaan we niet doen. Maar ik geef u de achtergrond. Balak, koning van Moab, heeft een probleem. Althans, hij denkt dat hij een probleem heeft, want het was eigenlijk helemaal niet nodig. Want als Israël, wat op weg was naar het beloofde land, had kunnen doortrekken door Moab, was er niks aan de hand geweest. Maar Balak is een beetje in paniek. Als je het leest ook, dit volk gaat mijn hele land kaalscheren, staat er letterlijk. Afscheren. Ja, wat doe je dan? Hij acht zich militair niet helemaal opgewassen tegen Israël, wat er aankomt. En dan haalt hij er een profeet bij. Soms is het goed om een profeet te raadplegen, maar niet altijd. En in dit geval, nou, laten we maar eens kijken. Biljam was in die dagen een, ik aarzel hier om te zeggen profeet, maar als ik zeg profeet, dan was het in elk geval een valse profeet. Maar iemand die wijd en zijd bekend stond dat hij in staat was om spreuken uit te spreken, vervloekingen, die dan ook werkelijk gebeurden. Dus wat doe je dan? Ja, dan stuur je een gezantschap naar Biljam toe. Want die woonde niet in Moab, die woonde pak een beet een kilometer of 400 verderop. En als u dat verhaal leest, zult u lezen dat er prinsen naar Biljam gingen. En Biljam zegt, die krijgt dan het verzoek, wil je komen om dit volk te vervloeken? Nou, Biljam, die spreekt met God. En dat is misschien een merkwaardig iets in dit verhaal. Biljam had wel degelijk een relatie met God. Die spreekt met God en God zegt, dat moet je niet doen. Oké, prinsen weer naar huis. Maar ja, Balak die denkt van ja, ik heb die Biljam toch echt wel nodig. Oké, volgende delegatie. Een heleboel geld en goud en weet ik veel wat ze allemaal nog meer hadden. Nou ja, Biljam praat nog eens met God en God zegt, oké, dan ga je maar. Maar ja, Biljam gaat op weg, gezeten op een ezel, dat deden ze in die tijd. Ze hadden nog geen auto's. En dan blijkt hoeveel geestelijk inzicht Biljam werkelijkheid heeft. Want er staat dan op een gegeven moment een engel. En Biljam ziet die engel helemaal niet. Die staat daar met een getrokken zwaard. En als Biljam was doorgegaan, dan was hij daar al dood geweest. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het verhaal dan verder gegaan zou zijn. Maar ja, dat weten we niet, hè. In elk geval, er bleek daar dat de ezel van Biljam meer geestelijk inzicht had dan Biljam zelf. Want Biljam, die engel, die werd wel gezien door die ezel. Biljam zag niks. En die gaat door. En dan staat dan tot drie keer toe, krijgt die ezel klappen. Op een gegeven moment is die ezel natuurlijk ook helemaal zat. En die zegt, die praat dan, hè. Van, waarom sla je me? Ik heb je toch altijd trouw gediend. Ja, maar nou doe je het niet, zegt Biljam. En dan pas ziet hij die engel. En die engel zegt, je hebt geluk dat je ezel mij heeft tegengehouden. Want ik zou jou subiet gedood hebben. En ik zou de ezel een leven gelaten hebben. Maar goed, uiteindelijk krijgt Biljam toch toestemming om te gaan. Biljam komt bij Balak. Ze zoeken een paar bergen op. En Biljam die mag dan vervloekingen uitspreken. Maar ja, Biljam die heeft wel gezegd van, ik ga alleen maar zeggen wat de Heer tegen mij zegt. En u moet ze voor uzelf maar eens lezen. Of nee, ik heb ze toch bij de hand. Biljam, die spreekt helemaal geen vervloekingen uit. Biljam, die spreekt zegen uit. Ik ga ze niet alle drie lezen. Dat mag u voor uzelf doen. Maar ik ga wel even de eerste lezen. Stel u voor. Een beetje beeldend maken, hè. Hier is de berg. Daar staan Barak en Bileam. Alle offers die nodig zijn, zijn al gebracht. En Balak die staat te wachten. Die denkt, nou gaat het gebeuren. Hier komen de vervloekingen. En wat zegt Bileam? Uit Aram voerde mij Balak, Moab's koning uit de bergen van het oosten. Kom vervloek mij Jacob en kom verwens Israël. Nou, tot zover niks aan de hand voor Balak. Maar dan, hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen die de Heere niet verwenst? Want van de rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie een volk dat alleen woont en onder de natie zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob? Wie berekent de dromen van Israël? Sterven ik zelf, de dood der oprechten, en zijn mijn einde daaraan gelijk? Soms heeft het wat moeilijk taalgebruik, soms ligt het ook aan de vertaling. Maar in elk geval, Bileam zegent en Balak is not amused. En dit gebeurt tot 3 keer toe en die zegeningen die worden alleen maar groter. Dus op een gegeven moment is Balak het helemaal zat en scheer je weg, Bileam. Maar dan komt er nog een profetie. Die heb ik laten voorlezen. En ik wil er 1 zin nog even uithalen, want die wordt zometeen in de rest van mijn overdenking belangrijk. Dat gaat over nummer 24 vers 17. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël. Die zin moeten we even vasthouden. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Dit, lieve mensen, is een profetie van de Messias. We zullen zo dadelijk zien dat die profetie ook een valse Messias heeft geproduceerd, die veel ellende bezorgd heeft aan Israël. Maar uiteindelijk is het een profetie die gaat over de Messias. Voordat ik daar dieper op inga, eerst even een paar meer dingen over Balak en Bileam, want tot hiertoe lijkt Bileam nog redelijk sympathiek, hè? Want hij zegent dat volk toch maar. Ja, tegen zijn eigen zin in. Maar Bileam was een man. Jacobus 1, vers 8 zegt het in het Engels heel mooi. Hoe zegt het nou? A double-minded man is unstable in alles wees. Een mens die innerlijk verdeeld is, is onstabiel in al zijn wegen. Nou, Bileam was hartstikke onstabiel. Maar laat ik eerst iets zeggen over een naam. De naam Balak betekent verwoester. Je vraagt je af wie noemt zijn kind nou zo. Maar ja goed, hij heette zo. De naam Bileam betekent verslinder van het volk. En Bileam die wilde zijn naam wel eer aan doen. En als de verwoester en de verslinder elkaar ontmoeten, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Als een heerser of een militaire leider en een valse profeet samengaan, dan hebben we een hele gevaarlijke combinatie. En dat zal ook blijken. En Bileam was een man die innerlijk verdeeld was. Want hij profeteerde wel, en hij zegende zelfs, maar zijn hart was er niet in. Hij was veel meer bezig met al dat loon wat hij zou krijgen van Balak, wat hij nooit gekregen heeft. Althans niet om zijn profetie, uiteindelijk krijgt hij het wel. Ten dele. En weet je, dat staat niet in deze parasha, maar in nummer 31 kunt u lezen dat als alles mislukt en Balak zegt scheer je weg, dan geeft Bileam een advies. En dit is het advies wat hij geeft. Laat de vrouwen van Moab en van Midian Israël verleiden. Nou, dat doen ze met groot succes. En als je nummer 31 leest, ga dat nu niet doen. Maar dan lees je hoe het volk Israël in het ongeluk gestort werd. Dat heeft duizenden mensen het leven gekost. Want de vrouwen van Midian en van Moab hadden Israël verleid. Niet alleen om seksuele relaties aan te gaan, maar ook om mee te gaan in de afgoderij die deze vrouwen met zich meebrachten. En velen zijn daar gedood. En ook Biliam, dat kunt u lezen in Numeri 31, vers 8 en vers 16. Biliam geeft dat advies en wordt uiteindelijk ook gedood zelf in die slag. Dus Biliam is wel een voorbeeld, maar dan vooral een afschrikwekkend voorbeeld. En heel relevant voor onze tijd. Biliam, die kende God. Maar de duistere en occulte kant van de geestelijke wereld waren voor hem veel belangrijker. Dat lijkt heel veel op velen in onze tijd. In het Nieuwe Testament kun je dan ook denken aan iemand als Simon de Tovenaar. Biliam veroorzaakt met zijn adviezen seksuele verleiding. Nou, dat kennen wij in onze tijd gelukkig niet. Jawel, natuurlijk wel. Ook dat is heel relevant. En geld en bezit waren voor Biliam belangrijker dan het werk van de Heer. En ook dat is een hele gevaarlijke. Waarvoor leef je? Leef je voor de Heer? Of leef je voor wat het oplevert? Voor alle duidelijkheid, als wij voor de Heer leven, belooft Hij ons inderdaad dat Hij ons in alles zal voorzien. Maar als welvaart ons doel wordt, in 2 Petrus 2 vers 15 en 16 en Judas 11 wordt gesproken over het loon van Biliam waar je nou op jacht kunt zijn. Nou, het einde van het loon van Biliam was de dood. In Openbaringen 2 vers 14 wordt de kerk van Pergamum gewaarschuwd om niet te doen naar de leer van Biliam. Dus drie elementen die ook in onze tijd heel belangrijk zijn. A, het occulte. B, het verleiden, wat voor manier dan ook, met seksualiteit in verkeerde vormen. En ten derde, het najagen van geld en bezit en dat stellen boven de Heer. Als je zo profiteert met dat in je innerlijk, dan word je een valse profeet. En dat was Biliam dus, uiteindelijk. Biliam, een voorbeeld. Maar niet om na te volgen, maar om te zien hoe het niet moet. En ach, soms leer je meer van de voorbeelden hoe het niet moet, dan hoe het wel moet. Maar nu even naar de profetie van Biliam. Die ster. Herinnert u zich nog, een minuut of vijf geleden, maakte ik u daarop attent. Ik neem u nu mee naar een stukje Joodse geschiedenis wat onder christenen te weinig bekend is. Ik hoor nog wel eens dat Jeruzalem in 70 na Christus werd verwoest en dat dat de laatste keer was tot aan 1967 dat Jeruzalem in Joodse handen was. En dat is niet juist. Er is een hele korte fase geweest in de geschiedenis van Israël dat Jeruzalem opnieuw in Joodse handen was. 100 jaar na het optreden, de dood, de kruisiging, de opstanding van Jezus, stond er een man op in Israël die de tweede Joodse opstand heeft geleid. Je kunt ook zeggen veroorzaakt. Zijn naam was Shimon Bar Kokhba. En hij kreeg enorme invloed. En hij bracht de massa's Joden die er toen nog waren in beweging. En wat ik zeg, zijn invloed was enorm. Velen beschouwden hem als de Messias. En inderdaad, hij was het type mens. He, Jezus is afgewezen, want wij verwachten een type Messias die de Romeinen gaat verjagen. Nou, zo'n type was Simon Bar Kokhba. Maar Simon Bar Kokhba zou nooit die invloed gekregen hebben als hij niet een van de grote schriftgeleerden van Israël had die hem promootte. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva was een van de grote schriftgeleerden van Israël. Hij past een beetje in de lijn van Gamaliel, de mentor van Paulus, van Shammai, van Hillel, van Yochanan ben Zakkai, namen die u natuurlijk allemaal kent. tot zijn 40ste was hij gewoon schaapherder. Maar daarna, door zijn vrouw Rachel, heb ik het over Rabbi Akiva, ontwikkelde hij zich razendsnel tot een van de grootste geleerden, schriftgeleerden, van Israël. Grote bijdrage geleverd aan de Mishnah, voor degenen die dat niet zeggen. Rabbi Akiva, die verder een zeer prijzenswaardig man is, die gestorven is onder de martelingen van de Romeinen met het Sma Israël op zijn lippen. En met zoveel blijdschap dat zelfs de beulen verbaasd waren, heeft wel een hele tragische vergissing begaan. Die identificeerde Simon Bar Kochba als de Messias. En dat bracht zoveel steun mee, dat duizenden en duizenden en duizenden zich bij Bar Kochba aansloten. Wat heeft dat nu met Biliam te maken? Nou weet je, Simon Bar Kochba betekent Bar Kochba dan zoon van een ster. En Akiva identificeerde Simon Bar Kochba op basis van deze profetie van Biliam als Messias. Ja, dat is een messiaanse profetie. Die is vervuld, die wordt vervuld in deze man Simon Bar Kochba. En daarom werd Simon Bar Kochba uitgeroepen tot Messias. Althans voor diegenen die erin geloofden. En hij slaagde voor een korte tijd, ongeveer 2,5 jaar, bijna 3 jaar, om Jeruzalem te bereiden, delen van Judea. Keizer Hadrianus, die toen de tijd de keizer was, die was van plan geweest, kort voordat deze opstand uitbrak, op de stad van, op de ruïnes van Jeruzalem, die stad te herbouwen. Alleen dan zou het niet Jeruzalem gaan heten, maar Elia Capitolina. Ik weet niet of ik dat helemaal goed uitspreek, maar in elk geval. En Hadrianus werd verrast door de opstand van de Joden. Het heeft ook tijd gekost om daarop te reageren. Maar uiteindelijk komen, zoals 70 jaar eerder, Romeinse legers en Israël wordt uitgeroeid. Het is ook in die tijd, daar komt ook het woord Palestina vandaan, dat op basis van de oude naam van de Filistijnen, Hadrianus zegt, dit land zal niet meer Israël heten. Het gaat Filistea of Palestina heten. En onderschat niet hoe groot deze opstand geweest is. We hebben daar niet zoveel rapporten van, want van de Eerste Joodse Oorlog hebben we Flavius Josephus. Van de Tweede Joodse Oorlog hebben we verslagen in de Talmud, die spreken over miljoenen doden. Dat is een beetje moeilijk, want het is maar de vraag of er toen zoveel mensen woonden. Maar Cassius Dio, dat is de Romeinse geschiedschrijver, die schrijft dit. Volgens Cassius Dio verloren 580.000 Joden het leven en werden er 50 forten, gefortificeerde steden en 950 dorpen bij deze opstand vernietigd. Ook de Romeinen hadden gigantisch grote verliezen. In een schrijven van Hadrianus aan de Senaat liet hij een vaste standaardzin weg. Als u en uw kinderen in goede staat van gezondheid zijn, dan is het goed. Ik en mijn leger verkeren in een goede staat. Als u het goed begrijpt, dit is dus niet opgeschreven in dat rapport. Want er waren te veel slachtoffers. Er waren te veel doden. Ook aan Romeinse kant. En dan is het tragisch dat Biliam met een valse profetie, een man als Rabbi Akiva, iemand van grote status, gebracht heeft tot een hele tragische vergissing. De rabbijnen na die tijd zaten daar ook mee. De Romeinen, de rabbijnen. Of zeker toch goed. Het lijkt op elkaar, rabbijnen, Romeinen. Maar de rabbijnen die zaten daar mee. Want nog altijd, U kunt het zo op internet nakijken. Staat Rabbi Akiva, en terecht, de man heeft heel veel goede dingen gedaan, in hoog aanzien bij de Joden. Dan proberen ze dat ook een beetje weg te poetsen. Van nee, hij bedoelde niet echt dat, of hij is verkeerd begrepen. En Simon Bar Kochba hebben ze een andere naam gegeven. Die heet vanaf die tijd Simon Bar Kossiba, zoon van leugens. Lieve mensen, als je er een beetje doorheen kijkt en je poetst geschiedvervalsing of propaganda die er een beetje aanpast aan. Wij weten wie de vader der leugens is. Johannes 8, vers 44. En die combi, hè, van een valse profeet en een grote militaire leider. Laten we erover waken. Want het lijkt ook wel heel veel op wat de openbaring beschrijft als antichrist en valse profeet. Misschien, ik ben daar wat voorzichtig mee, dat is ook niet dogmatisch. Het is gewoon een gedachte. Maar misschien dat we hier ook al met een verafschaduwing daarvan te maken hebben. Goed, genoeg over valse profeten. Over valse messiassen. Ik heb u Romeinen 11... voor laten lezen. En ik hoop dat zoals u hier bent, u weet, aan de ene kant, wat dit deel uit Romeinen 11 ook zegt, dat er zullen nog altijd heel veel Joden zijn, tot op dit moment, die weinig of niets willen weten van Yeshua als Messias. Of zelfs als rabbi. Wij kennen die geschiedenis. En toch, als je de ogen ervoor geopend worden en je kijkt goed, dan zul je Yeshua overal zien. In het Joodse denken, in het Joodse zijn, vaak heel erg verborgen. Kan ik hier zeggen? Je zult Yeshua ontmoeten als je de ogen ervoor geopend worden, als je het uitgelegd krijgt in de Joodse feesten. Vertel ik geen geheim mee, denk ik. Je kunt Yeshua ook ontdekken in de onafhankelijkheidsverklaring van Israël. Want daar staat geschreven, iedereen moest wat hebben, maar aan het eind staat dat met vertrouwen op de rots van Israël. Kijken wij naar de toekomst. En wij zien het ontstaan van de staat Israël als het begin van de verlossing. Staat er letterlijk. Maar ja, wie is nou de rots van Israël? 1 Korinthe 10 is daar heel duidelijk over. Dan moet u met name kijken naar het 5e vers. Toen het volk door de woestijn reisde, was er de wolk die met hun meetrok. Maar er was ook de rots van Israël. En die rots is Christus, dat staat er letterlijk. Verborgen aanwezig. Maar als je het gaat zien, als je ogen ervoor geopend worden, dan ga je van binnen juichen. En dan even naar die ster. Ik lees u voor Openbaringen 22. Daar staat dit. Even kijken. Vers 16. Ik, Yeshua, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. De ster, daar is hij weer. Lieve mensen, wat staat er op de vlag van Israël? Ster van David. En onder christenen zijn allerlei opvattingen over allerlei dingen. Ook over de ster van David, de Davidster, die zou occult zijn en weet ik veel wat al niet meer. Maar lieve mensen, waar iets van God is, daar zal de duivel altijd proberen dat te kopiëren. Hij heeft al zoveel gestolen. Ik heb ook al christenen ontmoet die zeggen, ja, de regenboog, die mogen we ook niet meer gebruiken. En ja, het kruis is het grootste symbool van de vloek. De Davidster is door de geschiedenis heen, en zeker in de Tweede Wereldoorlog, een vloek geweest. Absoluut. Maar past dat niet helemaal in het verhaal van Biliam? Past dat niet helemaal in het verhaal van Israël? Ik zal zegenen wie u zegenen, ik zal vervloeken wie u vervloeken. Het zit hem dan ook niet in de symbolen. Althans, in deze context, zoals ik nu spreek, sommige symbolen moeten als christen gewoon uit de buurt blijven. Maar ik heb het nu dus over kruis, regenboog, Davidster. Het zit hem in wat je bedoeling is met die symbolen. En er was heel veel discussie toen de staat Israël ontstond daarvoor. Wat komt er op de vlag? Er waren ook mensen die wilden daar graag de menorah op hebben. Was ook mooi geweest. Had ik ook kunnen verbinden met Yeshua. Maar het werd de Davidster. En er zijn heel veel verhalen hoe die Davidster is ontstaan. Het mooiste vind ik nog altijd dit verhaal. En ik denk dat het fictief is. Maar ik vind het te mooi om u te onthouden. Toen David vluchtte voor Saul. Toen zat hij op een gegeven moment in een grot. En Saul kwam eraan met een paar soldaten. En die zei, die grot hoeven we niet in. Want daar zit een spinnenweb. Daar kunnen we niet in. En volgens dat verhaal zat daar een spinnenweb in de vorm van een Davidster. Ik zeg al, ik denk niet dat het authentiek is, maar het is te mooi om het u te onthouden. Maar wat ik u mee wil geven, voortaan als u de vlag van Israël ziet en u ziet die Davidster, denk dan aan Yeshua, want die wordt daarin al aangekondigd. Amen.